Zo, goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Misschien is het inderdaad al een tijdje geleden dat we elkaar nog gezien hebben. De vakanties zijn gedaan. En het is goed dat we weer allemaal samen mogen komen om de Heer te loven en te prijzen. En ik wil vandaag iets lezen en ik ga misschien eerst mijn tekst lezen voor vandaag. En dat staat in Lucas 13. En de titel van dit stukje is Schuld en Lijden. Lucas 13, vanaf vers 1 tot 5. Er waren juist op dat tijdstip enigen bij hem die hem berichten over de Galileërs, van wie Pilatus het bloed met hun offers vermengd had. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: denkt u dat deze Galileërs grotere zondaars zijn geweest dan alle andere Galileërs, omdat zij zulke dingen doen, omdat zij zulke dingen geleden hebben? Ik zeg u, nee, maar als u zich niet bekeert, zullen u allen evenzo omkomen. Of die 18, op wie de toren in Siloam viel en die daardoor gedood werden, denkt u dat zij meer schuld hebben gehad dan alle anderen die in Jeruzalem wonen? Nee, zeg ik u. Maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen. Dat is mijn tekst dat ik straks ga proberen over te spreken. En dat is al een tijdje iets die mij bezighoudt. En met wat opzoekingswerk probeer ik toch er iets uit te halen. Maar we gaan eerst een aantal liederen zingen. We gaan vier liederen zingen. Dan krijgen we ook het kindermoment. En na het kindermoment krijgen we een kort getuigenis van Niek, die ook iets wil mededelen. Maar ik ga eerst nog de dienst openen in gebed. Vader, we danken u, Heer, dat wij als gemeente met broeders en zusters hier ook mogen samenkomen. We danken u dat u ook hier in ons midden bent. We danken u dat we u mogen aanbidden, u mogen lofzingen, u mogen eren. Heren, dat we dat samen mogen doen, omdat u het waard bent. We danken u voor de genade die we ontvangen, voor de zegeningen die we ontvangen, Heren. Dank u wel dat u een God bent die zich openbaart als een vader voor ons allen. Leid ons verder op de weg met u. In Jezus' naam. Amen.
Goedemorgen. Laat ons samen recht staan om God groot te maken.
Goedemorgen.
Laat ons samen recht staan om God groot te maken.
Groot is de Heer, God almachtig. Groot is de hoogste Heer. De zon van zijn kleed vult de tempel. En wij roepen heilig. De baan, zodat de koning binnen kan gaan en voor eeuwig is hij God. Heilig is de Heer, God almachtig. Heilig is de hoogste Heer. Laat heel de aard voor hem buigen en wij kronen aller Heer. Glorie aan de Zoon van God. Glorie aan de Heer, Koning en Heer. Opent de poort, effent de baan, zodat de koning binnen kan gaan. En voor eeuwig is hij God.
Opent de poort.
Opent de poort, effent de baan, zodat de koning binnen kan gaan. En voor eeuwig is hij God. Wij zingen, God is zo. zo groot, oneindig groot. God is zo groot, oneindig groot. God is zo groot, oneindig groot. God is zo groot, oneindig groot. Maak grote Heere onze God te rood. Zijn werken zijn volmaakt en al zijn wegen recht. Maak grote Heere onze God de rood. Zijn werken zijn volmaakt en al zijn wegen recht. Een God van trouwe zijn. Volmaakt en nieuwig, goed en rechtvaardig is Hij. Een God van trouw is Hij. Volmaakt en nieuwig, goed en rechtvaardig is Hij. Maak grote Heere onze God erop. Zijn werken zijn volmaakt en al zijn wegen recht. Maak grote Heere onze God de rood. Zijn werken zijn volmaakt en al zijn wegen recht. Een God van trouw is Hij. Volmaakt en nieuwe. Groot is Hij, Allerhoogste Heer, onze Vredevorst, wat een God is Hij. Groot is Hij, Allerhoogste Heer, onze Vredevorst, wat een God is Hij. Halleluja, aan Hem zij de glorie, rijkdom en macht, wat een God is Hij. Groot is Hij, Allerhoogste Heer, onze Vredevorst, wat een God is Hij. Groot is Hij, Allerhoogste Heer, onze Vredevorst, wat een God te zijn. Halleluja, halleluja, halleluja. Wat een God te zijn. Halleluja, halleluja, halleluja. Wat een God te zijn. Halleluja, aan een zijde glorie, rijkdom en macht. Wat een God te zijn. Halleluja, aan hem zij de glorie, rijkdom en macht, wat een God.
Laatste keer groot is hij.
Groot is hij, allerhoogste Heer, onze vrede vorst, wat een God is hij. Groot is hij, allerhoogste Heer, onze vrede vorst, wat een God is hij.
Goedemorgen allemaal. Normaal gezien doen we in de vakantie geen kindermoment. Maar iets dat ik heb meegemaakt tijdens de vakantie, kreeg ik iets op mijn hart om toch echt door te geven. Ja, ik heb een hele leuke vakantie gehad, maar ook wel een hele drukke vakantie. Ik heb heel veel gekookt, ik heb heel veel gasten in huis gehad. En de tweede helft van augustus... sorry, mijn schoondochter zit hier van Roemenië. Hè. Ze plannen niet altijd heel goed. Hè. En mijn Roemeense familie, of onze Roemeense familie, kwam 10 dagen logeren in ons huis. Hè. Dus weer heel veel volk in huis. Beddens klaarmaken, veel eten maken. En ik was eigenlijk een beetje paniekerig en ik dacht... Goh, maar in september, ik moet weer beginnen op school, nu nog die Roemeense familie ontvangen. En ik ben eigenlijk zo blij dat ik dat dan gedaan heb. Hè. Simona, om een beetje uit te leggen, is ons vakantiekind. Die kwam na de revolutie in Roemenië in 1989. Ondertussen is zij een moeder van 3 kinderen. En jullie hebben waarschijnlijk hier David al gezien. David woont nu in Saint-Denis. Op een appartement bij ons. Dus ik kwam ook op vakantie. En zij was zo aan het genieten. Ach, zegt ze. Dat is hier zo leuk, zegt ze. Jij kan hier in de keuken werken en de kinderen kunnen buiten spelen. Er waren ook een beetje medische problemen met haar man. Dat was heel moeilijk. Die heeft al heel veel pijn gehad. De medische verzorging is niet zoals hier, is niet in Roemenië... zoals hier in België. Een van hun jongens van 16 jaar loopt zo een beetje boos rond. Hij was gefrustreerd. Wij kennen ze nu al zo lang. Zij wonen op een appartementje in Oradea, in een grote stad. En haar appartement, die verdeeld is in kamertjes en een badkamer, is misschien niet zo groot als onze keuken. En die jongen wil zo graag ook zijn eigen kamer hebben. Moeten zitten daar allemaal bij elkaar geplakt. Heel moeilijk. Hè? En toen dacht ik van... Oh, my. En ik meen dat en ik wil dat doorgeven. En de kinderen mogen echt naar voren komen en luisteren. Wij zijn hier luxe paarden in België. En het is heel belangrijk, God... Denk ik, legde dat toen ook op mijn hart. Ik neem af en toe de tijd om echt dank u wel te zeggen. En ik zou eerst graag hebben, ik ga een keer testen bij de kindjes. Als zij iets gaat straks zeggen, kom maar allemaal naar voren. Dus ik wil echt iets doorgeven rond dank je wel. Ga maar allemaal hiervoor staan. Nu. Goed. Ik heb voor iedereen een opdrachtje, zowel voor de grote als de kleintjes. Ja. Jullie gaan allemaal een keer jullie ogen dicht doen, maar je handjes niet kijken hoor. Jullie krijgen 20 seconden. Dat is niet veel, hè? Voor de kleintjes is dat moeilijk. Ik ga tellen. En jullie moeten iets bedenken om dank u wel te zeggen. Ik ga zeggen 1, 2, 3, start. 1, 2. Maar nog niet zeggen. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Stop! Ja, nu niet meer denken, hè. Ja.
Ik dank voor mijn ouders dat ik heb gekregen.
Wow. Hebben jullie dat allemaal gehoord? Goed.
Dat ik naar school mag gaan.
Iets? Ja.
Ik had hetzelfde.
Goed zo.
Dank u wel dat mijn familie niet ziek wordt.
Heel goed.
Dank wel dat ik gezond ben. Dank u wel dat ik een fijne vakantie heb.
Heel goed. Sophia, voor wat ben jij dankbaar? Dank u wel voor... Ik zie dat je nieuwe schoentjes aan hebt. En jij ook? Zeg maar dank u wel.
Dank u wel.
Ah, heel goed hoor. En je ook een nieuwe trui. Voor wat ben jij dankbaar? Voor wat zeg jij dank u wel? Quinten.
Dank u dat ik naar de bergen mocht.
Naar de?
Bergen.
Wauw, naar de bergen. Goed.
Dat ik een huis heb.
Ik vind dat echt heel goed. Ik kom naar hier. Ja.
Dank u wel dat ik een hond heb.
Oh, dat ze een hondje heeft.
Dat ik naar het zesde kan gaan.
Dat ik naar het zesde kan gaan. Zeg, voor wat ben jij? Heb jij een leuke vakantie gehad? Heeft hij een leuke vakantie gehad? Hij mag naar de tweede kleuterklas. Want waarom vraag ik dat? Dat is heel belangrijk. Weet je wat ik soms ervaar? Je hebt iets gekregen. En we hebben het nog niet helemaal gekregen. En we kijken al. Wat is het volgende? Ja, en de jonge dametjes daar. Hebben jullie een fijne vakantie gehad? Ah, is heel goed. Oké. Ik heb ook een beetje, ik wil een tip geven voor de grote jongens en meisjes. Weet je wat je een keer moet doen? Op een papiertje schrijven. Ik heb dat ook gedaan. Overal opgeschreven voor waar ik dankbaar voor ben. En de Heere God vindt dat ook zo belangrijk dat wij hem bedanken. En op het einde van de vakantie, we hebben allemaal leuke dingen gedaan. Wij gaan speciaal tijd maken om de Heere God te danken. En weet je hoe dat wij dat gaan doen? Met hem te prijzen. Maar ik heb een beetje attributen mee daarvoor. Dat gaat niet vanzelf gaan. Groen. Applaus hierop voor Josh. Heel goed.
Dank u wel,
mama. Ja, heel goed. Ja. Sophia. Goed, daar gaan we.
Let's go.
allerkleinste. Goed gedaan hoor. Jullie mogen dat ballonnetje hebben. We gaan nog eerst bidden.
Ik denk dat wij de Heer Jezus heel blij hebben gemaakt. Want als we hem loven en prijzen, daar maken we hem heel blij mee en we eren hem daarmee.
Dank je wel voor deze dag. Dat we hier samen kunnen komen. En dat we nog dingen bij kunnen leren. Amen.
Amen. Ik wens jullie allemaal een heel fijn nieuw schooljaar. En misschien is het goed voor de mensen in de kerk. Het is heel belangrijk, bid voor onze kinderen. Ook de kinderen die naar het middelbaar gaan, die met heel veel uitdaging te maken hebben. Het is zo belangrijk dat we voor onze kinderen bidden. Oké, jullie mogen naar de zondagsschool en de kleintjes mogen natuurlijk de ballonnen meenemen, hè?
Goedemorgen. Ik had aan Jan 5 minuutjes gevraagd om nog even iets te delen. Gisteren met mijn moeder iets heel moois meegemaakt. En ik hoor jullie dat toch niet onthouden. Mijn moeder heeft altijd een heel goede vriendin gehad. 20 jaar geleden ongeveer leren kennen. Via de garage van mijn vader, waar ze met een auto kwam. En dat was like, onmiddellijk een heel goede klik. Die vrouw had een heel zwaar leven wel. Een moeilijke relatie. Uiteindelijk ook die relatie moeten stoppen. Alleen een kind moeten opvoeden. Jaren geleden ook de diagnose gekregen van kanker. Uiteindelijk ook uitgezaaide kanker. En ze had een heel goede band met mijn moeder. Ze kwam dikwijls, zag ik ze samen aan onze keukentafel in de garage. In ons huis was eigenlijk ook een beetje de wachtzaal voor de garage. Dus er hadden altijd veel klanten. En zij zat er ook heel dikwijls, mijn moeder en zij hadden zo'n heel mooie band. En zij kon ook echt goed over geloof praten, want die vrouw, like dat ik zeg, had het echt wel heel zwaar, ook met die ziekte. En mijn moeder op regelmatige tijdstippen, like dat ik dat nog heb gezien bij mensen, stuurt ze dan een keer een opwekkingslied of een bijbeltekst. Of zij deelde veel met die vrouw en een heel eind geleden, als ze dat liedje doorgestuurd van ze had het heel zwaar, die vrouw toen, ze had juist ook gehoord, dat die kanker nog verergerd was. En als mijn moeder dat liedje doorgestuurd, ik weet niet of ze dat kent, van Stil, mijn ziel, wees stil. Als ze dat doorgestuurd, lang geleden. Nu, vorige week hoor ik van de dochter van die vrouw dat haar moeder overleden is. Ze was juist 60 jaar geworden. En dus nu zaterdag ging mijn moeder en ik naar de begrafenis in Tielt, in de katholieke kerk. En dus, ja, die kerk zit stamvol. Ik denk 200, 300 man zat daar. Die vrouw zat in, ja, was in veel dingen betrokken ook. Heel veel mensen kenden haar. Stamvolle kerk. Een heel mooie viering daar. Echt zeer mooi. En op een bepaald moment komt er een man naar voren. De diaken of ik weet al niet meer exact wie dat was. Komt naar voren en zegt, ja, ik wil... Wij hebben, of de dochter heeft in de handtas van Anne, die dus overleden was, heeft in haar handtas nog een blaadje gevonden met een tekst opgeschreven die blijkbaar voor haar heel belangrijk was geweest, opgevouwen in haar chacos. En ze zei, ik wil dat graag voorlezen. En die man begint dus die tekst voor te lezen. En die tekst... was. Dus die leest dat voor. Die zegt, ja, ik ga dat voor. Dus dat zat in haar chacos opgeplooid op een blaadje papier. Dus voor die volle kerk, 200, 300 man, leest hij dat blaadje voor uit die handtas, die voor haar dus heel belangrijk was geweest. En hij begint voor te lezen. Stil, Mijn ziel, wees stil en wees niet bang voor de onzekerheid van morgen. En God omgeeft je steeds. Hij is erbij in uw beproevingen en uw zorgen. God, u bent mijn God en ik vertrouw op u. En ik zal niet wankelen. Vredevorst, vernieuw een vaste geest in mij die rust in u alleen. Stil, mijn ziel, wees stil. En laat nooit los de waarheid die je steeds omarmd geeft. Wacht, wacht op de Heer. De zwartste nacht verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. Werd voorgelezen voor heel die kerk. En wij waren alle twee, zaten wij daar, omdat wij wisten allebei van dat ze die tekst dat jaren geleden aan haar gegeven was geweest. Dus zij moet dat afgeprint hebben en in haar handtas gestoken hebben. En ja, wij waren alle twee zo, ja. En die kerk was helemaal stil. Wij vonden dat zo speciaal, vooral in de zin dat we er nog een keer bij stilstonden van... We moeten als christenen, dat zijn van die kleine dingen waar je soms bij denkt, van ja, je stuurt iets door of je vertelt over iets, maar die blijkbaar voor haar super belangrijk was geweest. Wij ons daar nooit echt bewust van geweest, waarschijnlijk. Dus ik wil dat gewoon, of wij willen dat gewoon, even doorgeven, als van, wij mogen niet onderschatten wat dat bepaalde dingen dat we vertellen of zeggen, slechte manier, maar ook op goede manier, dat kan mensen... heel lang en heel sterk bijbleven. Had een heel diepe indruk gemaakt. En ook was het wel mooi om te zien van die tekst was bedoeld voor één persoon. En uiteindelijk is dat gelijk, ik weet niet, ja, mosterdzaadje of zo. Het verhaal van de broden en de vissen begint met iets kleins. En uiteindelijk heeft een hele volle kerk, dat mogen onthouden, mogen horen. Iedereen luisterde naar, was echt onder een indruk ook daarvan. Dus ik wil dat gewoon even met jullie delen. Van, we mogen niet onderschatten, zelf als lijkt het voor ons heel klein wat dat God door ons doet. Maar dat kan wel heel groots uitpakken. Voor haar in het bijzonder blijkbaar. Maar gisteren ook voor te zien, voor dat volk. Dat was een heel bijzondere ervaring. Dus ik wou dat gewoon ter ere Gods even vertellen. Ter bemoediging eigenlijk. Van, we mogen dat niet onderschatten. Dank u wel.
Oké, bedankt. En ik denk dat dat is wat we nodig hebben, getuigenissen. We hebben gezongen, wat een God is Gij. Maar ervaren we dat Hij een God is? Als we dat nu horen, een kleine bemoediging, welk een effect het geeft. En welke bemoediging ook voor Niek en zijn moeder om verder te doen, om iets te delen. Ik denk dat dat wat we nodig hebben. Namelijk een levende getuigenissen te zijn. Niet alleen de zondag, niet alleen de preek die hier hoort... Maar echt dat we zelf in ons eigen dagelijks leven mogen getuigen van wat een God is Gij. En we weten natuurlijk niet of die vrouw tot bekering is gekomen, want dat is niet belangrijk, dat weet God. Maar het woord is gezaaid en God weet, is rechtvaardig. Dank u, ik vond het ook wel een hele bemoediging. Zo, nu moet ik spreken. Spreken over die mij al een tijdje bezighoudt van schuld of lijden en zonde. Misschien is het nog bij jullie niet opgekomen, of misschien wel. Maar ik denk, vaak als iets overkomt, dan denken we dat dat iets met zonde te maken heeft. En hier in onze tekst, zoals ik al voorgelezen heb, lezen we dat ook. De mensen dachten dat bepaalde mensen op een vreselijke manier stierven, doordat ze zeker wel erge zonde hadden gedaan. Maar de vraag is natuurlijk, is dat zo? En is dat de kern van de boodschap die Jezus hier in dat... paar versen wilt naar voren brengen. Ik denk het niet. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb het ook opgezocht. Ik vind dat niet allemaal vanzelf uit. Ik wil dat ook eerlijk mee zijn. Dat je niet denkt van wauw. Hè? Nee, de computer is er. Er zijn boeken geleest, gezoekt. En inderdaad, je wordt er ook mee opgebouwd. Want het zijn dingen die we soms zomaar overlezen. En ik ga het nog een keer overlezen. Namelijk hoofdstuk 13 van 1 tot 5. Er waren juist op dat tijdstip enigen bij hem die hem berichten over de Galileërs van wie Pilatus het bloed met hun offers vermengd had. Als we eerlijk zijn, dan lezen we daar zomaar over of dat dan niks is. We zitten in Lucas 13, vers 1 tot 5. Dus Lucas 13 van 1 tot 5. En zoals ik al zeg, als we dat gewoon lezen, dan denken we daar niet over na. We denken daar gewoon niet over na, omdat we ook die tijdsgeest niet kennen. Maar voor de Jood was dat toch wel iets heel bijzonders. Hè? Mensen die naar de tempel gaan om offers te brengen, uit dankbaarheid voor God, worden daar vermoord en hun bloed wordt vermengd met het bloed van de offers. Dan kun je al de vraag stellen, en die tempel, heeft God dan niet ingegrepen? Maar op bepaalde punten in ons leven grijpt God niet in. En hebben inderdaad, voor de mensen die daar toen die vraag stelden aan Jezus, was dat de belangrijkste vraag. Waarom? En waarom moet dat lijden? Heeft dat lijden te maken met zonde? Dat was de cruciale vraag hier van de toehoorders naar Jezus toe. Maar Jezus antwoordt heel anders. Maar ik wil eerst een beetje teruggaan naar de tijd en de vorige hoofdstukken. Dan lezen we dat Jezus ons oproept. En als we in Lucas 12 kijken naar vanaf vers 35, dan staat er: wees waakzaam. Wees waakzaam. In het volgende periscoop, in 41, staat er: de trouwe en de ontrouwe rentmeester. En dan staat er verder: Jezus brengt verdeeldheid en tekenen van de eindtijd. Het zijn allemaal dingen dat Jezus aanroept van mensen, het belang van waakzaamheid te zijn. Van paraatheid, omdat we zouden weten dat Jezus terugkomt. Om ook trouw te zijn, ik ga dat nu allemaal niet voorlezen en uitleggen, maar trouw te zijn aan onze taken, maar ook trouw te zijn aan de Heer en trouw te zijn aan de bedingen die we hebben binnen de gemeente of waar dan ook. Het zijn allemaal ergens aanbevelingen van God naar ons toe. Want christen zijn is niet vrijblijvend. Zeker niet. Christen zijn houdt iets in. We willen namelijk zorg dragen en we willen discipelen zijn van Jezus. En discipelen van Jezus, dat houdt gevolgen in. Dat is niet zomaar vrijblijvend. Maar nu om terug te komen naar onze tekst, dan zegt Jezus in vers 3: nee, ik zeg u, maar als u zich niet bekeert, zullen u allen evenzo omkomen. Denkt u in, hij zit daar, die mensen zitten daar met een zeer directe vraag naar Jezus. Ze zijn zeer ongerust. Zeer ongerust, want wat er daar gebeurde is een gruwel voor God, maar ook voor de Jood. En dan antwoordt Jezus: maar als u zich niet bekeert, zullen u allen evenzo omkomen. Ik denk niet dat dat de vraag was of het antwoord dat ze hadden verwacht van Jezus. Dat hadden ze niet willen ontvangen. Ze wilden namelijk weten waarom dat die dingen gebeurd waren en waarom dat die Galileërs namelijk gedood worden in de tempel. En nog niet alleen dat, hun bloed wordt vermengd met hun offers. Een gruwel voor God, want we lezen dat in Leviticus en in Jeremia wordt er daar ook over geschreven, maar ook voor de Jood een gruwel. Want bloed is leven. In Leviticus lezen we ook dat er geen bloed mocht gedronken worden, maar bloed is leven. Dat was heilig. En dat is nog altijd zo. Het was heilig. Maar vooraleer ik wil verder gaan, wil ik eerst een keer kijken naar Pilatus. Want ik denk dat we van Pilatus ook iets kunnen vertellen. En dat we misschien ook in ons persoonlijk leven wel op de een of andere manier ook negatief ervaren zijn situatie. Wie was Pilatus? Hij was een Romeinse gouverneur, laten we het zo zeggen, die inderdaad hier een zeer gruwelijk iets laat toestaan. En we weten natuurlijk niet waarom dat gebeurde. We kunnen erachter gissen. En de mensen zeggen, misschien was er een rebel of een opstand bezig en wilde hier een duidelijk teken maken van, ja, maar ja, ik ben hier wel de baas, ik ga er hier korte metten mee maken. Zo zal ik die opstand kunnen indrukken. We weten het gewoon niet. In ieder geval, het getuigt van gruweldaden, van vreselijke gruweldaden en wreedheden. En natuurlijk, zoals de dag van vandaag het ook is, gruweldaden en wreedheden houden de mensen ergens kalm. Tot op een bepaald punt dan wel. Dus ergens was Pilatus hier een voorbeeld aan het stellen van: kijk, als jullie zich niet kalm houden, dan gebeuren er zulke dingen. En er is ook een andere kant van Pilatus. Want ik wil dat ook wel ergens benadrukken. Ergens zie je die gouverneur die macht heeft, hè, die besluiten kan nemen, die heerst over mensen, over dood en leven. En aan de andere kant is er ook een andere Pilatus. En we kunnen dat lezen in Johannes 19, van 1 tot 3. Want soms is het goed dat we door de Bijbelcommentaren, of door het kennen van uw Bijbel ook, lezen dat Pilatus op andere manieren reageert. En ik vond dat ook voor mij wel ergens typerend. Namelijk in Johannes 19, Van 1 tot 13 staat er namelijk het volgende. En ik ga dat nog voorlezen. Toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. En de soldaten vlochten een kroon van dorens en zetten die op zijn hoofd. En ze deden hem een purperen bovenkleed om. En ze zeiden, gegroet, koning van de Joden. En zij gaven hem slagen in het gezicht. Pilatus dan kwam weer naar buiten en zei tegen hem, zie, ik breng hem tot u naar buiten, omdat u weet dat ik geen schuld in hem vind. Jezus dan kwam naar buiten met de doornkroon op en met purperen bovenkleed aan. En Pilatus zei tegen hem, zie de mens. Toen dan de ovenpriesters en de dienaars hem zagen, schreeuwden zij, kruisigt hem, kruisig hem. En Pilatus zei tegen hem, neemt u hem en kruisig hem, want ik vind geen schuld in hem. En de Joden antwoordden hem, we hebben een wet en volgens onze wet moet gij sterven, want gij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Toen Pilatus dan deze woorden hoorde, werd hij nog meer bevreesd. En hij ging opnieuw het gerechtsgebouw in en zei tegen Jezus, waar komt u vandaan? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Pilatus dan zei tegen hem, spreekt u niet tot mij? Weet u niet dat ik de macht heb u te kruisigen en macht hebt u los te laten? En Jezus antwoordde, u zult geen enkele macht tegen mij lief hebben als u niet van boven gegeven was. Daarom heeft hij die mij aan u overgeleverd heeft een grotere zonde dan u. En van toen af probeerde Pilatus hem los te laten, maar de Joden schreeuwden, als u deze loslaat, bent u niet de vriend van de keizer. En iedereen die zichzelf koning maakt, verzet zich tegen de keizer. Wat zien we hier? Pilatus, de gouverneur, moet beslissing nemen. En zoals we lezen in onze tekst, tot 3 maal toe zegt Pilatus hier, ik vind geen schuld in hem. Dus als hij geen schuld vindt in hem, dan was de volgende stap dat hij Jezus moest vrijlaten. Natuurlijk, we weten allemaal dat het zo niet is en dat het ook van God van boven zo ergens geregeld is, laat ik het zo zeggen. Maar tot 3 maal toe wordt er duidelijk gezegd, ik vind geen schuld in hem. En toch laat hij Jezus kruisigen. En waarom? En dat is mijn punt. Omdat de Joden schreeuwden, als u deze loslaat, bent u niet de vriend van de keizer. Want iedereen die zichzelf koning maakt, verzet zich tegen de keizer. Dat is namelijk de druk van buitenaf die op Pilatus komt. Namelijk, de Joden hadden inderdaad wel een zekere macht, ook al waren ze onderdrukt. Ze hadden hun eigen wetten, ze mochten hun eigen godsdienst, volgens de regels van de wetten dan, navolgen. Maar ze hadden ook een bepaalde macht. En Pilatus die wist dat, van ik moet dat volk hier wel gezind zijn. En hij bezwijkt onder de druk van de Joden. Namelijk, hij had de macht om te zeggen, ik laat Jezus vrij. Maar hij bezwijkt onder het geschreeuw en onder de macht van de Joden, van de overpriesters, van de schriftgeleerden. En ik dacht bij mezelf, we kunnen dat allemaal inderdaad goed lezen, maar hoe vaak bezwijken wij niet onder een of andere reden om niet uit te komen voor het geloof, of bezwijken we voor bepaalde dingen die we wel doen. Als we eerlijk zijn, dan komen we allemaal in bepaalde situaties waar we toch onderdrukt worden door mensen en dat we bepaalde dingen niet doen. Ik ga bijvoorbeeld een voorbeeld geven. Als je iets in groep aankoopt en je doet dat met mensen die niet christen zijn, oké, dat is nu maar een klein voorbeeld, voor sommigen misschien een stom voorbeeld, en er wordt gezegd, ja, we gaan dat aankopen, we gaan geen btw betalen, we gaan het in het zwart kopen. Dan zal het heel moeilijk zijn voor hij als christen om te zeggen, ja, maar ja, ik doe daar niet aan mee, als je dan zo ingesteld bent natuurlijk. Maar ik bedoel, als we rechtvaardig zijn, dan doen we dat niet. Dan is het voor ons heel moeilijk om te zeggen, ja, maar ik ga daar niet aan meedoen. Dan bezwijken we onder die druk. En dat is hier wat Pilatus ook doet. Hij bezwijkt onder de druk, want zijn positie, zijn eer en zijn macht is zeer belangrijk. En dat vind ik heel confronterend, want toen ik dat las en toen ik dat ook opzocht, dan moet ik eerlijk bekennen dat ik vaak ook in zo'n situatie ben. Dat we vaak bang zijn om voor ons gedacht of voor ons geloof uit te komen en dat we niet altijd rechtvaardig spreken of handelen. Omdat we inderdaad willen ook bepaalde posities of voordelen vanuit dit van voor onszelf willen houden. En dat is typisch kenmerkend voor de mens. Maar ik wil nog iets aanhalen. Dus Pilatus vond onschuld in hem. Maar we kunnen ons afvragen, hoe komt dat? Dat Pilatus die, toch ergens die onschuld in Jezus zag. En ik vind het zo mooi, want de Bijbel verklaart ook alles. En daarvoor gaan we naar Matteüs 27, vers 29. In Matteüs 27, vers 29 staat er namelijk het volgende. Daar staat er, vanaf vers 29... Sorry, vanaf vers 19. Dus Pilatus, Jezus staat hier ook weer voor de stadhouder, voor Pilatus. En dan wordt er gezegd in vers 19, toen hij op de rechterstoel zat, dat was Pilatus, stuurde zijn vrouw hem een boodschap, laat je toch niet in met deze rechtvaardige, want ik heb vandaag in een droom veel om hem geleden. Er staat hier niet bij dat die vrouw tot bekering is gekomen, dat weten we niet, dat is ook niet zo belangrijk. Maar ergens heeft Pilatus toch die woorden van zijn vrouw, een boodschap, misschien was dat een blaadje papier, heeft hij toch die woorden van zijn vrouw ergens gehoord. En moet hij hem zich tot het nadenken hebben gesteld, van wat is dat nu? Als zijn eigen vrouw, we weten natuurlijk niet, was die vrouw gelovig, hebben ze samen soms wel gesproken over Jezus, dat weten we allemaal niet. Maar in ieder geval, hier wordt nog voor de laatste maal een boodschap gezonden naar Pilatus van, die man is rechtvaardig. Het staat er zo mooi bij, laat je toch niet in met deze rechtvaardige, want ik heb vandaag in een droom veel om hem geleden. Dat is de tweestrijd in Pilatus. Ergens wist hij wel van dat hij onschuldig was en hij werd nog een keer bevestigd door die boodschap van zijn vrouw, maar toch macht en eer overwint. En toen ik dat las en toen ik dat ook een beetje opzocht, schreef er iemand als commentaar, misschien was dat wel nog een laatste spreken van God, om duidelijk te maken aan de mensen die in die tijd leefden, zoals Pilatus, als de Joden, dat God in feite Jezus rechtvaardig was, dat hij niet moest sterven. Het was hier nog duidelijk een boodschap van de Allerhoogste God naar de mensen rondom hem, van kijk, deze man is rechtvaardig. Niet de aanklachten, je moest niet sterven om de aanklachten dat ze hem wilden inbrengen, maar hij stierf omdat ik het wil, laat ik het zo zeggen. Het is nog een handreiking naar de mensen van, hopelijk begrijpen jullie wat er hier vandaag gebeurt. Tussen al die valse beschuldigingen wil God ergens nog zeggen van, het is niet waar. Jezus sterft niet omdat hij onrechtvaardig is. Jezus sterft omdat ik het zo heb geregeld. Dat is een mooie heenwijzing, hoe dan God voor de laatste keer naar ons omziet. En nogmaals duidelijk, wil aanhalen, mensen, Jezus stierf voor onze zonden. En dan kijken we terug naar ons tekst, naar Jezus. In Lucas 13 lezen we, toen de mensen bij hem kwamen met die vraag van, ja, waarom gebeurt dat nu? Heeft het inderdaad te maken met zonde? Is het zo, hebben die mensen zo gezondigd dat ze op zo'n manier moeten sterven? En hij haalt er nog een voorbeeld bij, van namelijk in vers 4. Hij verduidelijkt dat met een ander voorbeeld. Of die 18... op wie de toren in Siloam viel en die daardoor gedood werden, denkt u dat ze meer schuld hadden gehad dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? En als we eerlijk zijn, dan zouden misschien velen van ons, en ook ik, misschien wel denken, ja, misschien hebben ze toch wel iets gedaan die niet door de beugel kon. Misschien moesten ze toch wel gestraft worden. Maar wat zegt Jezus? Nee, dat is het niet. Dat is het niet. Die mensen zijn niet gestraft omdat ze zondig zijn, of omdat ze grovere zonden hebben gedaan dan jullie. Dat was ook de gedachte. We moeten ons ook een beetje inleven in het gedachtenleven van die tijd. De Joden waren rechtvaardig, ze waren rechtvaardig voor God, want ze hadden de wet. Zoals we kunnen lezen, zeiden de fariseers van, wij zijn kinderen van de levende God, terwijl Jezus zegt, inderdaad, dat is misschien wel zo, maar ik kan van deze stenen ook kinderen van God maken. Dat is niet het belangrijkste, het is dat niet die telt. En in die tijd en in die context en in dat geloof waren die mensen ervan overtuigd dat zij inderdaad zondig waren. Wie de wet niet volgt, wie inderdaad tegenspoed of lijden tegenkomt, dan is er iets niet in orde met zijn leven. Ik hoop dat we van die gedachte ergens bevrijd worden. Dat het niet is omdat we lijden kennen, dat we moeten denken, oei, we hebben op de een of andere manier iets verkeerd gedaan. Want Jezus zegt hier duidelijk, nee, dat is het niet. Duidelijk, nee. Maar, wat zegt Jezus dan wel? Ten eerste zegt Jezus niets wat de angst voor wat de mensen feilen wilden horen. Je zegt niets van inderdaad, misschien is het wel zo. Nee, hij zegt gewoon van, het is hen overkomen. Het is hen overkomen. Dat gebeurt nu eenmaal in een gebroken wereld. Dat is nu eenmaal zo. We leven in een gebroken wereld. We kunnen inderdaad een ongeluk tegenkomen. We kunnen van alles en nog wat gebeuren. Het gebeurt nu eenmaal zo. En is dat dan zo omdat wij zoveel slechter zijn? Nee, dat is het leven. Dat zegt Jezus zo mooi. Dat is de gebroken wereld. De mensen die in Rusland, of in, tenminste in Oekraïne, een bom in hun appartement krijgen, zijn niet zoveel beter of slechter dan de anderen die dat niet hebben. Maar het is nu eenmaal zo. We leven in zo'n wereld en dingen overkomen ons. En ze moesten in feite leren dat God, waarom dat ze niet sterven, en we hebben dat ook vanmorgen gehoord met de kinderen, dat het uit dankbaarheid is van de genade van God. Als ons dingen niet overkomen, dan mogen we dankbaar zijn dat God ons ergens bevrijdt en redt. Dat is ook een punt dat we soms, we vinden het soms heel moeilijk om te danken, maar zoals de kinderen hier ons een voorbeeld hebben gegeven van danken om de alledaagse dingen. Ons huis, onze gezondheid, ons werk. Die dingen die normaal zo gewoon lijken, dat is al een reden om dankbaar te zijn voor God. Dus het feit dat ze nog leefden was niet te danken aan hun goedheid of aan hun houden van de wet, maar aan de genade Gods. En ik hoop dat we dat ook zelf heel belangrijk vinden. Dat we niet leven omdat we zo goed doen, of omdat we bijbelstudies en bidstondes bezoeken, of omdat we dagelijks naar de kerk komen of bidden. We leven, we mogen leven uit de genade van God. En dat is in feite ook voor de mensen die niet tot geloof komen. Die leven ook uit de genade van God. Alleen zijn ze zich niet bewust van die genade van God. Maar wij als mensen, als christenen die geloven in die allerhoogste God, wij weten het. En we hebben daarom des te meer redenen om dankbaar te zijn. En de vraag is nu, was Jezus dan niet bewogen? Is Jezus dan niet bewogen voor de mensen? Antwoordt hij niet wat ze misschien nodig hebben van een bemoediging, een vertroosting? Is Jezus dan niet begaan met onze wereldse zorgen? Dat zou je hier kunnen uitleiden. Nee, inderdaad, niet één ding zegt hij wel. Bekeer u. Maar al het lijden dat ons overkomt, is de Jezus dan niet bewogen? En ik denk het niet. Als we de Bijbel lezen, als we de evangelie lezen, dan lezen we dat hij zoveel zieken heeft genezen. Dat hij mensen genas. Jezus was met ontferming bewogen voor de mens. Alleen komt dat hier niet naar voren in dat stukje. Maar als we onze Bijbel kennen, dan weten we dat Jezus inderdaad bewogen is voor de mens. Hij geneest zieken. Een man die blind geborene. En ik wil dat misschien nog eens, om dat nogmaals te verduidelijken, in Johannes 9, vers 13. Omdat die vraag leeft bij de discipelen, maar ook bij de Joden in die tijd. In Johannes 19, vers 13 staat er van Johannes 9, vers 13. Dat staat er in vers 13. Zij brachten hem, die eerder blind was, naar de fariseeën. Wacht, dan wil ik dat niet zeggen. 1 en 3. Wacht, ben mis. 1 en 3, ja. De genezing van de blindgeborenen. En in het voorbijgaan zag hij iemand die blind was, van de geboorte af. En zijn discipelen vroegen hem, Rabbi, wie heeft gezondigd? Hij of zijn ouders, dat hij blind geboren was? Daar zie je terug. Die vraag van, wie heeft er hier gezondigd? Dat hem moet overkomen. En Jezus antwoordde, hij heeft het niet gezondigd en zijn ouders ook niet. Maar dit is gebeurd omdat de werken van God in hem openbaard moeten worden. Ik ga er nu niet verder op ingaan, maar nogmaals, in die tijd was het duidelijk. Mensen die lijden, die waren zondaars. Dat zat zo diep in die cultuur van de Jood. En ik hoop dat wij daar echt vrij van zijn. Dus nogmaals, zonde heeft niets te maken met het lijden. We leven in een gebroken wereld. En natuurlijk, bepaalde dingen spreken vanzelf. Hè. Ja, als je steelt, dan weet je wat de gevolgen zijn. Maar als we kijken naar de dagelijkse dingen, dingen waar we feitelijk niet echt kunnen aan doen, dan moeten we niet nogmaals zeggen van ik heb gezondigd en dat is mij overkomen. Dat overkomt mij ook. Ik heb ook soms die gedachte. Dat ik nogal zou zeggen, ja, ik ben niet goed bezig. En misschien daarom dat er een kleinigheid gebeurt. Maar in feite is dat een verkeerde gedachte. Het is een verkeerde gedachte. Dus was Jezus niet bewogen? Jezus was zeker bewogen. En ik wil nog iets aanhalen over de... Ja, ik ga dat niet meer aan, want ik zie dat ik het niet opgeschreven heb. Maar op een bepaald moment is er een vrouw die ook ziek is. En wat staat er dan? Jezus werd met ontferming bewogen. Het is niet zo, als we enkel onze tekst hier aanhalen, dat Jezus niet met ontferming bewogen is. Hij was dat zeker. Alleen in dat stukje komt dat niet naar voren, omdat dat niet het belangrijkste is. Het belangrijkste is, wat Jezus hier wil aanhalen, is, bekeert u. Tot tweemaal toe zegt hij, nee, in vers 5, als we teruggaan naar onze tekst, nee, als u zich niet bekeert, zullen u allen evenzo omkomen. En ik zeg u, in vers 5, nee, als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen. Jezus spreekt tegen de Jood hier. De Jood die dacht dat hij automatisch, omdat hij een kind van God was, een afstammeling van Abraham, in de hemel ging komen. Het gaat hier duidelijk dat Jezus wilt aanhalen, zowel hier in die tijd, maar ook nu. Nee, bekeert u, want allen... evenzo zult u omkomen. En dat is feitelijk mijn punt van vandaag. Namelijk die bekering. We komen naar de kerk, we doen dingen, bidstonden, bijbelstudie of wat dan ook. Maar bekeer u. Zijn we werkelijk begaan met de dingen van God? We leven in een gebroken wereld en we hebben een prachtig getuigenis gehoord van Niek en zijn vrouw van een kleine bemoediging. Maar bekeren is meer dan enkel maar kerk gaan. Bidstondes. Het is ten eerste levensnoodzakelijk. En misschien, en ik wil dat nogmaals benadrukken, staan we daar niet bij stil. Als Jezus hier in die 5 versen tweemaal naar zijn toehoorders aanhaalt van als u niet bekeert, zult u evenzo omkomen. Je zegt niet alleen, je moet u bekeren. Er is een gevolg aan. Zult u allen evenzo omkomen? En ik vind dat heel belangrijk. Dat was voor mij ook weer een eye-opener van inderdaad, ik ben misschien wel bekeerd, natuurlijk ben ik bekeerd, maar we weten wanneer Jezus terugkomt, we weten dat niet. Plots kan hij terugkeren. En zijn we bereid? Zijn we klaar? Zoals ik al aanhaalde in die vorige hoofdstukjes, wees waakzaam, trouw zijn. Of Jezus brengt verdeeldheid of tekenen van de eindtijd, die wijzen allemaal naar dat feit, Jezus komt eens terug. Het is tijd van bekering. En onze groei in Christus is afhankelijk van wat wij doen. We zijn afhankelijk van de Heilige Geest. Wij hebben een verantwoordelijkheid van onze Bijbel te lezen en navolgers van Christus te worden. Want bekeren is niet enkel maar de zondag, bekeren is werkelijk een kruisiging van uw eigen ik, en ik ben er nog meer en meer van overtuigd van, de ander hoger stellen dan uzelf om zo een beeld van Christus te laten zijn. Werkt dat? Of is dat altijd zichtbaar? Zeker niet. Maar laten we dat in gedachten houden, dat dat wel ergens ook bij bekering houden. Het is niet zo van bekering is, we gaan naar de hemel, we geloven in Jezus en we komen de zondag naar onze kerk om halleluja te zingen en van de rest van de week doen we niks meer. Dan moet je vellijk een keer afvragen, waar is die liefde voor Jezus? Wat is bekering? Bekering is zich richten naar God. En dat proberen we elke dag te doen. Met God in onze gedachten bezig te zijn. Dat is bekeren. En ik kan u natuurlijk nog lang op doorgaan. Maar ik wil enkel dat zeggen. Dat in heel die tekst er twee dingen bij mij uitsprongen. Dat was namelijk dat lijden geen gevolg is van zonde. En dat Jezus het belangrijk vindt. Tot tweemaal toe. Van nee, als u zich niet bekeert, zullen u allen evenzo omkomen. En ik vind dat heel belangrijk, dat we dat ook dag van vandaag naar elkaar zeggen. Want soms dwalen we af, worden we lauw, Moeten we eerlijk zijn, worden we lauw? Want er zijn in deze wereld zoveel mooie verleidingen die ons niet richten op wat Jezus wil, maar op onszelf. En mag dat dan niet? Dan mag zeker. Maar het is die goede verstandhouding van, wat kan ik doen? Wat mag ik doen? Wat betekent dat als Jezus zegt dat we slaven van Christus zijn? Slaan we dat over en doen we nog altijd als slaaf wat we willen? En dat is juist zo mooi dat we dat in ons christen zijn mogen leren kennen. En het, zoals ik al vaak heb gezegd, het gaat niet voor iedereen even snel, maar het is wel zo dat we dat moeten aanhalen, dat ons leven met Christus meer is dan enkel bekering en zondag. Het is een werkelijk dagelijks leven met Jezus. En het is inderdaad zeer wonderlijk. Waarom? Omdat we weten dat we in de eindtijd leven. Hoe lang nog? Dat kan natuurlijk niemand niet zeggen. Maar als plots, zoals ik heb aangehaald, wees waakzaam, morgen Jezus terugkomt, zijn we klaar. Zijn we klaar? Zijn we bereid? Zullen we de stem horen of de bazuin horen? Of zullen we met onze gedachten weer bij dingen zitten die misschien leuk zijn, maar niet echt van tel zijn in het koninkrijk van God? Dat is ook een vraag die ik mij vaak stel. Ik bedoel, ik ben ook een man, ik leef in een wereld en ik heb ook mijn hobby's. En soms steek ik daar ook wel te veel tijd in. Dan niet. Maar het belangrijkste is dat we dat bewust van worden. Ik denk nu gewoon maar naar de bidstondes komen. We zijn soms maar niet zoveel in de bidstonden. Is dat altijd leuk? Als je juist thuis komt van je werk om 5:30, dan moet ik al om 7:00 weer vertrekken, want er is bidstonde. Heb ik daarvoor altijd goesting? Nee, zeker niet. Zeker niet. Maar ik moet altijd zeggen dat het wel een goed moment is en dat ik dan achteraf blij ben geweest dat ik dat heb gedaan. Het is niet altijd leuk, maar het is wel gehoorzaamheid aan Christus. En waarom doe ik dat? Ten eerste doe ik dat omdat ik als oudste van de gemeente een voorbeeld wil zijn. Ten tweede doe ik dat voor mijn kinderen. Dat er niemand van mijn kinderen gaat me zeggen, pa en ma, je hebt nooit naar de bidstonden gegaan, naar de Bijbelstudie, waarom zouden wij gaan? En ten derde, als gemeente is het belangrijk dat we bidden. We hebben zo pas gelezen, of gehoord, of gezegd, wat een God is Gij. We kunnen dat zingen, prachtig. Maar als we het nooit ervaren in ons leven, dan zijn dat loze woorden. Maar als we ervaren dat God werkelijk leeft en dat we door ons gebed verhoring krijgen, dan kunnen we inderdaad zeggen, wat een God is Hij. En ik denk dat we dat in ons eigen leven dat kunnen zeggen. Wat een God is Hij. Dus het belangrijkste is, als u zich niet bekeert, zult u evenzo omkomen. Dat is mijn tekst en daarmee wil ik ook mee afsluiten. Het zijn misschien schokkende woorden, maar er zijn veel mensen die onwetend zijn. Of misschien ook gewoon er nooit die vraag stellen. Maar het is wel belangrijk. Amen.
We hebben inderdaad al gezongen, en Jan heeft het ook verteld, dat we gered zijn door hetgene dat Jezus heeft gedaan. En dat we het gewoon moeten aanvaarden. En eigenlijk maakt mij dat wel blij, want ik weet, als ik het zelf zou moeten doen, dat het niet zou lukken.
Ik was verloren, maar u redde mij. U trok mij uit de put, verhoogde mij. Zoveel liefde toen ik was afgedwaald, zocht u naar mij. Heer, u weet alles wat ik heb gedaan. Maar door uw bloed mag ik nu voor u staan. Zoveel liefde dat ik een kind van u mag zijn. U geeft een nieuw lied in mijn mond. Ik roep eruit met heel mijn hart en niet van dank voor mijn grote God. Halleluja. Nu sta ik vast op deze rots, nu ben ik veilig in de hand van God. Alles werd nieuw toen Jezus kwam, halleluja. Uw liefde redde mij. Nu mag ik weten hoe ik een koning krijg.
Sorry.
Want Jezus' offer maakte plaats voor mij. Zoveel vreugde, omdat u van mij hield, stierf u voor mij. En nu wij weten hoe geliefd wij zijn, zijn wij gekomen om bij u te zijn. Zoveel vreugde te weten dat u van ons houdt. U geeft een nieuw lied in mijn mond, ik roep eruit met heel mijn hart een lied van dank voor mijn grote God, halleluja. Nu sta ik vast op deze rots, nu ben ik veilig in de hand van God. Alles werd nieuw toen Jezus kwam, halleluja. Zoveel wonderen heeft u gedaan, zoveel plannen liggen voor ons klaar. Uw genade is zo groot voor ons, dat wat geen mens verdient, dat wat geen mens bedenkt, is wat uw liefde schenkt. U geeft een nieuw lied in mijn mond, ik roep eruit met heel mijn hart een lied van dank voor mijn grote God, halleluja. Nu sta ik vast op deze rots, nu ben ik veilig in de hand van God. Alles werd nieuw toen Jezus kwam, halleluja. Uw liefde redde mij, uw liefde redde mij, uw liefde redde mij, uw liefde redde mij.
Laten we daar op zeggen, ja, het is waar. Amen.
Oké. Dan denk ik dat... Zijn er nog mededelingen? Dan hebben we natuurlijk de jarigen voor morgen. Hè? Onze 50-jarigen. Dat zou ik natuurlijk niet zeggen. Jurgen is 50 jaar geworden. Wordt morgen 50 jaar, dus... Ah, Jerry, kijk, ook overmorgen. Dus dan vooral de anderen die in augustus vergeten zijn, zoals ik, gaan we toch zingen, hè? Oké, Jerry.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Jurgen. Happy birthday to you. And may God bless you.
Nogmaals. Hoera! Nogmaals gefeliciteerd. Zo, ik ga nou afsluiten en dan kunnen we een pot koffie drinken. Vader, we danken u voor het samen zijn. We danken u voor uw woord, Heer, dat ons ook terecht wijst, maar ons ook bemoedigt en ons leert. En help ons ook om in deze komende tijd onze ogen te richten op u. En dat wij het van u mogen verwachten, Heer. Leer ons zoals u wilt dat we geleerd willen worden, Heer. Dat we ons niet laten meeslepen door andere Heer, maar dat we mogen weten wat u van ons verwacht en verlangt. En we danken u daarvoor. U bent onze God, die wij vader mogen noemen. Heer, wilt u ons nog verder zegenen in de komende tijd, ook voor het schooljaar. Voor de kinderen, Heer, dat ze ook veilig op school mogen geraken en terug. Ook voor de leerkrachten en de school, Heer, mogen zij ook daar een getuigenis zijn van uw liefde. Heer, bewaar en bescherm onze kinderen. Dat vragen we in de naam van Jezus. Amen.